Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij een nieuwe podcast met Peters. En vandaag hebben we iemand te gast die in de jeugd speelde bij Ajax. Maar toen al stopte. Op jonge leeftijd en toen besloot zijn hersens te gaan gebruiken. Ging naar school, ging ondernemen. En inmiddels probeert hij voetballers een beetje slimmer te maken wat ze met hun geld kunnen doen. En ervoor te zorgen dat ze op die manier ook na hun carrière nog een mooi leven kunnen hebben. Daar ga ik het uitgebreid over hebben in deze podcast met PC met Soufiane Davi. Voordat we dat gaan doen, eerst even attenderen natuurlijk op een nieuwe podcast die eraan komt. Showkeepers, een podcast door Arjen Heerland en Harm Seinstra. En u hoort het goed, Showkeepers, ja zeker. Een podcast voor en door keepers. Binnenkort te horen bij FC Afkikken. Dus hou het in de gaten. Gaan we nu snel beginnen met de nieuwe podcasten met Peter. Zo, het is een gast die vorig jaar bij mij op de radar kwam. En niet vanwege zijn voetballende kwaliteiten, maar wel omdat die voetballers een mooier leven probeert te geven. In ieder geval tijdens hun carrière, maar zeer zeker daarnaast. Soufiane Davi, welkom.
Dankjewel.
Ja, ik zit te denken wanneer ik jou nou voor het eerst voorbij zag komen. Ik denk misschien wel het interview op Quote. En ik zag heel veel voetballers jou in post-tech taggen op LinkedIn. Mm-hmm. Want dat is wel een dingetje. Ik heb dat best wel vaak bij ons in de podcast al geroepen. Tegenwoordig op LinkedIn zie ik meer voetballers dan zakenmensen. Omdat ze zo bezig zijn met hun toekomst.
Ja, of... Dit is eigenlijk ook wel het mooie van LinkedIn. Je kan heel snel een organische groei realiseren.
Ja.
En ik denk omdat jij ook al een aantal voetballers volgt. Dat het dan wat meer opvalt.
Ja. We gaan het straks hebben over wat jij precies allemaal doet voor voetballers. Belangrijkste is, wie ben je eigenlijk? En waar kom je ineens vandaan? Ineens in de wereld met profvoetballers. Voor mij heb je zelf ook gevoetbald.
Ja, nee, ik heb zelf, wat ik net al zei, in de jeugd bij DWS een jaartje gevoetbald. Ja. En daarna 7 jaar lang bij Ajax. Na Ajax niks meer gedaan. Nooit het eerste gehad.
Okay, want welke lichting zat je bij Ajax?
Ik zat in die lichting van Daley Blind, Aras Özbilis, ja. Vjenovic, Zeefuik, Tom Overdoom, Kappelhof.
Die zitten echt over de hele wereld, al die jongens.
Ja. Ja, hier in Nederland Daley dan, die nog
voetbalt.
Ben Rienstra zit nu bij Fortuna. Antonia zit nu bij Cambuur. Narsing bij Feyenoord.
Mooie lichting, man.
Ja, het was zeker een hele leuke lichting.
En wat was jouw rol? Waar speelde jij?
Ik ben als spits binnengehaald.
Oké.
Okay. Don't ask me why. maar geëindigd als back.
Oké. Okay. Zo, dat is hard gegaan dan.
Ja, mijn rol. Ik zeg altijd, ik was nooit echt een talent bij Ajax. Ja. Wat ik wel was, ik had echt een straatmentaliteit op het veld. Dus bikkelen. Ballen afpakken, maar voor de rest was het de aanvallers een steekbal geven. En vaak had je dan Gennaro Zeefuik die zomaar 20 in een seizoen erin kon prikken.
Wat doet hij tegenwoordig?
Goeie vraag. We kennen het verhaal van Gennaro.
Ja.
Die heeft een lastige periode meegemaakt.
Zeker.
Wat ik nu weet is dat hij in ieder geval zichzelf goed aan het herpakken is. En ik sprak hem eergisteren. Gisteren was het.
Ja.
Ik denk dat hij daar ook zijn meeste aandacht aan moet besteden op dit moment. Een hele zware periode gehad. Maar het gaat goed met hem nu. Dus,
ja, want hij is wel altijd een persoon geweest waar veel over te doen is geweest. Niet over zijn voetballende kwaliteiten, maar meer hoe hij eruit zag. En vooral hoe hij in de media daarin over is afgemaakt. Ik zag dat ook voorbij komen. Hij had daar op Insta wat over gezet, hè? Voor mij vorig jaar was dat.
Nee, pas.
Ja, 2020. Ja, we zitten nu in 2021.
Oh, ja. Ja, dat bedoel je. Ja, ja, ja. Ja. Even wakker worden.
Ja, had wat mentale tikken gehad. Maar als ik het zo zie, die andere jongens, veel van voetballer nog. Maar jij zegt, na Ajax, nooit meer gevoetbald.
Nee, wat ik net zei. Je hebt een aantal waar voetbal echt een passie voor is geweest. Ja. Die altijd al met een bal naar bed gaan. En ik had dat nooit vroeger.
Nee.
Ik had ook niet echt het talent ik was altijd, ik speelde altijd een sessie, om het even zo te zeggen.
Ja, okay.
En ik kan me nog heel goed herinneren toen ik te horen kreeg dat ik niet door mocht gaan. Natuurlijk was het even balen, maar ik maakte me eerder zorgen om wat mijn omgeving van me vond dan werkelijk dat ik niet door kon gaan bij Ajax. En ik stapte al snel op mijn fiets. Destijds verkocht ik nepshirtjes op ons dorpplein. en dat vond ik wel echt leuk.
Wat vond je daar zo leuk aan?
Ja, gewoon, ik kocht ze in voor volgens mij €7,50 en ik verkocht ze voor €25.
En wat voor shirtjes waren?
Gewoon neppe shirtjes, D-squared, Gucci. Ja, dat soort dingetjes.
Maar hoe kwam je eraan dan?
Bij de World Fashion Center in Amsterdam had je een partij zitten die dat soort shirtjes verkocht. En op een gegeven moment kwam ik in aanraking met iemand die letterlijk nog een zak over had. Die zegt, ken je iemand hiervoor? Ik zo, ja. En zodoende, eerste klant was tussenmeer. In Vleespaleis had je wat jonge jongens werken. En toen begon het te lopen. Toen ging ik in de buurt verkopen. En zo had ik mijn eerste centjes, zeg maar, verdiend. Dat is wel tijdelijk. Dus daarna ga je wel nadenken van, wat ga je doen? Wat heel weinig mensen weten van mij, is de studiekeuze die ik toen destijds had gemaakt. Ik ben altijd wel iemand geweest die ging kijken van, wat is het makkelijkste? Dus ik wilde naar het hbo gaan en wat is de makkelijkste weg daar naartoe? En ik had een ICT-achtergrond en uiteindelijk koos ik voor een opleiding, luchtvaartdienstverlening. Zo'n stewardessenopleiding.
Oh, echt?
Ja, ik keek letterlijk op ROC-pagina en ik keek van, wat voor vakken kreeg je? En dat was ook een niveau 4 opleiding, hartstikke makkelijk. Dus dat was ook een van mijn leukste periodes mijn jeugd.
Want toen je deed een opleiding voor stewardess, maar voor steward.
Ja.
En met als doel dat je dan door kon stromen naar het hbo.
Ja, okay. dat was wel echt het hoofddoel. Ik had nooit de ambitie gehad om te vliegen of om op Schiphol te werken.
Oké. Okay.
Dus zodoende. En op een gegeven moment was ik ook commerciële economie gaan doen. Ja. Dus ik had mijn diploma gehaald, commerciële economie gaan doen. En in die tussentijd is mijn relatie wel altijd gewoon goed gebleven met voetballers, zaakwaarnemers.
Waarom is die goed gebleven? Want ik weet je, natuurlijk als je met spelers spreekt is het altijd leuk. Maar het verwaat het ook wel vrij snel. Omdat mensen gaan weer door, doen weer nieuwe contacten op.
Tuurlijk, maar je probeert gewoon altijd... Tenminste, netwerken vind ik hartstikke belangrijk.
Ja.
Van nature ben ik gewoon een heel sociaal persoon. En ik denk ook nu met de ontwikkelingen van het internet dat het allemaal stukken makkelijker gaat om gewoon elkaar te blijven volgen en contact met elkaar te blijven onderhouden.
Ja.
Je ziet en spreekt elkaar niet elke dag.
Nee, dat is een beetje wat ik bedoel, ja.
Ja, maar als er bijvoorbeeld bepaalde ontwikkelingen zijn, verjaardagen of iemand heeft een transfer of blessures, dan is dat vaak even een moment dat je even met elkaar in gesprek gaat.
Ja. Want waarom ging je commerciële economie studeren?
Ja, ik was altijd, wat ik net al zei, dus ik vond het verkopen van shirtjes leuk, ja. Maar... Ik denk vooral om vanuit huis uit, word je vaak, je moet studeren.
Ik ken het. Zeker
mijn vader. Wat dat betreft is hij heel traditioneel.
Ja.
Zo hoog mogelijke diploma's hebben, zodat je later een goede baan kan hebben. HBO, HBO, HBO. En eigenlijk op het HBO kwam ik er ook al achter dat hetgene wat je wilt leren, leer je niet uit boeken.
Nee, zeker.
Probeer maar iets te verkopen vanuit een boek.
Of, ja, zeker.
Dus zodoende.
Oké, okay. Nou, je gaat dan studeren. Dat vind je leuk.
Mm-hmm.
En Ja, ondertussen onderhoud je ook wel contact met je met de voetballers. Wanneer dacht je op een gegeven moment, hey, misschien moet ik ook wat gewoon met die contacten gaan doen?
Nou, ik werd al, het werd me wel altijd al gezegd van, doe wat ermee. Alleen, je komt al gauw dan uit om zaakwaarnemer te worden. En dat trekt mij niet.
Want?
Je moet een hart van steen hebben. Ik zeg ook, als jij een goede zaakwaarnemer wilt zijn, moet je een hart van steen hebben.
Ja.
Als jij drie spitsen hebt en alle drie hebben in dezelfde situatie dezelfde kwaliteit, ze willen alle drie weg.
Ja.
Maar er is maar één club die geïnteresseerd is in een spits. Ja, dan moet je er altijd twee teleurstellen. maar los van dat, ik heb ontzettend veel dingen meegemaakt. Doordat ik juist heel dicht bij voetballers heb gestaan. Ja, dan zie je hoe hard die wereld kan zijn. Omdat het ook gewoon vaak gaat om grotere geldbedragen. Dat er bepaalde beslissingen genomen worden door agenten die ten nadele zijn voor voetballers.
Dus toen dacht je, dat is niet iets voor mij.
Ja, ik moet wel zeggen, ik heb... kijk, natuurlijk, er zijn op een gegeven moment fases in je leven dat je even zoekende bent, wat wil ik doen?
Zeker,
dus ik kan me nog heel goed herinneren dat ik via een relatie van mij in contact kwam met een Engels makelaarskantoor.
Ja.
Ik denk wel dat ze in de top 3 zitten in Engeland.
Okay.
Hadden we een meeting bij Sheraton op Schiphol.
Ja.
Destijds, ja, het achteraf denk je van, oh, daarom. Maar ik kreeg op een gegeven moment, nou, we hadden een gesprek. En wat ze eigenlijk zeiden, kreeg een hele dossier met spelers die zij eigenlijk aan zich zouden willen binden. En daar is gewoon een bepaald budget voor.
Mm-hmm.
Of je nou de vader moet paaien, oom, tante. Ik was zelfs een keer naar, voor hun, om eens even te kijken, om het even af te tasten, was ik een keer naar België gegaan. Daar speelde het Nederlands elftal.
Yeah.
Om destijds Ihattaren mee in gesprek te gaan. Want ze dachten, hè, Marokkaan met Marokkaan. Dus ga even in gesprek. Maar toen realiseerde ik me dat ook zeg maar, bepaalde kantoren... die hebben echt van die wurgcontracten... dat het kantoor bepaalt waar een speler naartoe gaat.
Uiteindelijk, ja.
Uiteindelijk. En dat was voor mij echt een moment ook. Dat ik dacht van, nou, dit is niet iets voor mij. Want laten we zeggen, ik had het vertrouwen gewonnen van een Ihattaren. En ik had 20.000 verdiend. En vervolgens beslissen zij over de carrière van zo'n jongen.
Ja.
En die heeft op dat moment dan geen keuze meer.
Nee.
Ja, dat kan ik mezelf nooit.
Maar ben je wel toen al nog in gesprek gaan met Mo of helemaal niet?
Nee, alleen speelde volgens mij in Antwerpen.
Ja.
Heel even met die... wel met Mo, maar die verwees me dus naar zijn broer. En volgens mij was hij toen 16.
Ja.
Even contact gehad met zijn broer en op de terugweg dacht ik ook van... Dit is niks voor mij.
Dus daar ging een streep door, het zaakwaarnemerschap?
Ja. Wat ik zei, het is gewoon een hele harde wereld. En op het moment dat ik iets wil doen, wil ik ook wel vaak van toegevoegde waarde zijn, maar vooral ook eerlijk kunnen zijn.
Ja. Maar dan ga je over andere dingen nadenken.
Ja.
En je wilde wel wat nog altijd met voetbal blijven?
Ik wilde wel altijd wat met voetbal doen. En wanneer, hè, want dat was je vraag van, nou, hoe ontstaat zoiets? Een van mijn beste vrienden is Kenneth Vermeer. Ook van mijn tijd bij Ajax. We zaten altijd in het busje.
Waar je mee wordt opgehaald.
Ik realiseerde me hoe afhankelijk een voetballer is van zijn salaris toen Kenneth op een gegeven moment op de bank terecht kwam bij Ajax.
Ja.
En toen was het nog maar de vraag van hè, of Ajax zeg maar, zo'n contract zou verlengen of niet. Mm-hmm. Uiteindelijk hadden ze het wel gedaan. Maar in die periode zie je eigenlijk hoe onzeker een voetballer kan zijn en hoe afhankelijk hij is van een voetbalsalaris. De site was ook een transfer naar Feyenoord was ondenkbaar. Binnen Nederland is er niet iemand, was er geen club die echt zijn salaris kon ophoesten. Dus hij moest wat inleveren als hij in Nederland zou willen blijven. En dat was eigenlijk het moment waar ik spar ontzettend veel met Kenneth al jaren. Zeker met dingen buiten het voetbal om. En dat was het moment ook dat hij echt ging schakelen en... wat ik heel knap vind van Kenneth is... hij denkt wat dat betreft wel 4, 5 stappen vooruit. Mm-hmm. Hij reed toen best wel, volgens mij reed hij Audi Q5 of een Porsche. En in die onzekere periode gingen we al naar de Volkswagen dealer om te kijken om een wat kleinere auto te rijden. Want we hebben nog een offerte op Rafa nog Golf 6 toen destijds.
Ook een mooie
was,
auto.
Was ook een verhaal met Kenneth.
Maar heeft zo'n auto dealer dan niet? Want het eigenlijk wat jij in het begin zegt, hè, en dat ging natuurlijk over toen jij wegging bij Ajax, dat je omgeving er wat van vindt. Ik kan me ook voorstellen, als je bij een auto dealer komt, Kenneth Vermeer, keeper van Nederlands elftal, keeper van Ajax, rijdt een Porsche of wat die ook rijdt, hele dure auto. En die komt bij zo'n auto dealer, die zit dan ook te kijken, waarom ga je even een andere auto rijden?
Ja, maar ik kan je vertellen dat het samenstellen van zo'n Golf, een Golf 6, ja, die kan je zo bont maken als je wilt.
Ik heb totaal geen verstand van auto. Ik vind een Golf een mooie auto.
Nee,
maar
ik denk dat zo'n verkoper gewoon een auto wilt verkopen. Ja. En het liefst zo graag aan een voetballer. Omdat hij denkt, die verkoop ik toch wel.
Ja.
Nee, maar ik vond dat wel heel mooi van Kenneth. Van, hoe snel je eigenlijk kan schakelen. En wat je nu ziet, zeker in het verleden, is dat voetballers er vaak net te laat achterkomen. Van, wat als ik mijn voetbalsalaris niet meer heb? En in die periode ging ik ook kijken van, bij wie kan zo'n speler eigenlijk terecht? Want een club die verwijst eigenlijk gewoon naar de speler. Een speler in het algemeen verwijst naar zijn zaakwaarnemer.
Ja.
Maar ja, voor een zaakwaarnemer als een speler irrelevant begint te worden. Ja. Er staan alweer 17-jarige jongens te kloppen op de deur. Ja, die weet ook niet meer wat hij moet doen.
Maar het is wel gek wat je zegt, want eigenlijk... Nee, laat ik het zo zeggen. Ik ken best wel veel zaakwaarnemers en er zit wel echt een verschillende scheiding. Je hebt zaakwaarnemers of spelers, begeleiders, hoe ze dat zelf graag noemen, die alles uit handen nemen. Dus ook nadenken over de investeringen en dat soort dingen. Maar wat mij dan verbaast, dat er bijvoorbeeld, wat jij aangeeft, dat er ook gewoon zaakwaarnemers zijn die gewoon eigenlijk spelers gewoon hun eigen geld laten doen.
Ja, dat is ook niet verkeerd, hè. Spelers, ik vind dat daar een balans moet zijn. Want ik ben ook geen voorstander van zaakwaarnemers die alles uit handen nemen. Ik ken één zaakwaarnemer die voor zijn speler letterlijk ook de rekeningen betaalt.
Ja.
Die inderdaad alles doet voor de speler op het financieel gebied.
Alleen zijn handje vasthoudt.
Maar wordt de speler daar wijzer door? Ontwikkelt de speler zich daarin ook? Nee.
Ja. Maar als je moet kiezen, Soufiane, dan moet je dan kiezen liever tussen iemand die zijn handje vasthoudt of iemand die hem helemaal loslaat? Want ik denk dat helemaal loslaten...
Beide is echt een probleem.
Ja, maar als je moet kiezen, wat is beter voor een speler?
Echt beide niet.
Nee, maar je moet kiezen.
Ja, is lastig, want ik zie...
Het
ene extreme naar het andere extreme, maar... In het kader van persoonlijke ontwikkeling zou ik dan zeggen, laat een speler los.
Ja. Alleen zie je dan vaak dat het helemaal verkeerd gaat.
Ja, maar ook als een zaakwaarnemer alles uit handen neemt voor een voetballer. Dus het is heel lastig. En ik denk dat het juist goed is dat een zaakwaarnemer zijn speler daarin ondersteunt. Ja. Vooral kennis geeft en daarin stuurt. Maar wel dat de speler zichzelf ontwikkelt ook op maatschappelijke vlak, zeg maar.
Wat gek is, want dat jij zit er bovenop en wij kennen natuurlijk de verhalen ook, maar misschien is het wel goed om ons daarin mee te nemen. Vanaf het moment dat een speler heel veel geld gaat verdienen, natuurlijk. Ik denk dat iedereen die deze podcast luistert, de niet-voetballers die deze podcast luisteren, geen idee hebben wat dat eigenlijk inhoudt. Als je op 17, 18-jarige leeftijd tonnen per jaar gaat verdienen.
Allereerst, en schrik daar niet van, op de top 3 na van Ajax vallen de salarissen hier in Nederland echt mee.
Ja, maar ik moet zeggen, 10.000 euro per maand als je 17 bent. Hè? En dat zijn
is dat zo?
Nou, bij AZ, Utrecht, weet je, dat soort jongens. Nu niet meer?
Nee.
Oké. Okay. Nee, ik heb het dan over 4 jaar, 5 jaar geleden dat ik wist dat die 17, 18 jaar...
Ik weet niet hoe het bij die andere... Kijk, bij Ajax weet ik op een gegeven moment... bij Ajax, als je eerste contract tekende... jeugdcontract had je misschien 1,5 ton.
Ja.
Als je een hele goede speler was, 2 ton.
Ja.
Feyenoord PSV zal ongetwijfeld... bij Feyenoord weet ik ook dat ze rond de ton zitten. Ja. En dan ben je vaak 20, 1920. Maar als je gaat kijken naar de overige clubs... Ja. Zelfs als je in het eerste zit, zelfs als je een dragende speler bent... Ja. Valt het allemaal mee. Je kan het echt vergelijken.
Ja, relatief natuurlijk, hè?
Nee, ik
Als je ziet wat een modaal inkomen is in Nederland en wat een profvoetballer verdient.
Tuurlijk, maar als je gaat kijken wat bijvoorbeeld een senior manager verdient, gewoon
zeker.
Is het gelijkwaardig. Dus de perceptie die ontstaan is een voetballer verdient bakken met geld. Tuurlijk zijn er enkele die gedurende hun carrière ontzettend veel geld verdienen. Mm-hmm. En wat je daar vooral ziet is van welke huizen kom je. En daarin is er een onderscheid te maken in twee groepen. Kom je van huis uit waar financiële kennis is, dus dat je tijdig al wordt ondersteund om het geld voor je te laten werken.
Ja.
Of kom je van een huis af waar je vooral keihard moet werken voor je geld, zoveel geld moet laten op jouw spaarrekening. En inderdaad de leuke autootjes en bezittingen kopen. Mm-hmm. Daar zie je vooral een heel groot verschil tussen de ene en de andere groep.
Ja, uiteindelijk ga je Kenneth helpen met zijn auto. Heeft hij die auto ook gekocht?
Nee, toen kreeg hij een verbeterd contract, denk ik.
Toen kwam er weer een Porsche.
Nee, toen kwam inderdaad...
een nieuw Porsche?
Nee, even kijken, volgens mij was het... ja, Porsche toen, ja. Ja,
want ik ken eigenlijk Kenneth Vermeer, zou ik hem eerder associëren met de motor. Hij is helemaal motorgek, toch?
Harley Davidson. Ja, dat waren ook hele leuke periodes. Kijk, in het kader van commercieel zijn, Kenneth en ik op een gegeven moment we reden, ik denk als een van de eerste in Amsterdam van die MP3's. Die waren, hier in Nederland waren ze er nog niet.
Want en voor de mensen die niet weten wat een MP3 is?
Dat is zo'n motorscooter met twee wielen voorop. En ik kan me nog heel goed herinneren, reden we in een oost, keken mensen ons echt aan van, what the fuck, wat is dit?
Ja.
Op een gegeven moment kregen we de smaak te pakken en toen kwam Kenneth op het idee van, laten we voor onze motorrijbewijs gaan.
Oké.
En toen hadden we redelijk snel onze rijbewijs gehaald en fucking gierig om een motor te rijden. Maar voordat we überhaupt die rijbewijs kregen, hadden we een opslagplaats waar we zeg maar die motoren hadden gezet bij Shurgard, ergens bij Sloterdijk.
Oké. Ja.
En daar gingen we oefenen. En op een gegeven moment, voor de mensen die bekend zijn, of niet bekend zijn met Shurgard, je hebt twee hekken, zeg maar. Het is afgesloten.
Ja, voor de mensen die niet weten wat Shurgard is, dat is gewoon waar je allemaal dingen kan op...
Op opslagplaats. Ja. En dan heb je denk ik een, het is, wat zal het zijn? 100 meter lang ruimte waar je kan rijden. Dus daar gingen we altijd rijden. Gewoon zonder rijbewijs. En op een gegeven moment zei ik tegen Kenneth van, kom, we gaan een kleine rondje rijden. Gewoon buiten de poorten om. Gingen we de hele tijd doen, ging goed. En toen kwam Rodney Ubergen. Die,
keeper toch?
Keeper. Ja. Die kwam toen ook met zijn motor. En die zei tegen ons van, kom, we gaan naar het havengebied. Daar kan je gewoon goed rijden. En er komt geen politie. En zei, dat is goed, geen stress. We reden die kant op. Alles ging goed, maar het was zondag. Rond een uurtje of vijf. En op een gegeven moment, we rijden zo terug. We dachten van, oké, het is genoeg geweest. We rijden terug richting Shurgard, zonder rijbewijs, niks. En ja hoor, politiebusje. Dacht, fuck, uit zenuw kreeg ik dat ding niet meer aan de praat. Werden we aan de kant gehouden. Uiteindelijk kwam Jeremy Lenz ons ophalen om die motoren één voor één te brengen naar Shurgard. En,
maar ja, jullie waren met z'n drieën toen?
We waren met z'n drieën inderdaad, ja. En,
wat zei de politie eigenlijk? Niks?
Nou, ze hielden ons staande omdat het verdacht was dat drie donkere motoren, want we hadden echt van die black-on-black motoren, in een havengebied aan het rijden waren. Ja. Het was gewoon opvallend. Ja. Ook begrijpelijk, zeker rond dat tijdstip. Maar het grappige was, tijdens de controle, nou, kwamen ze erachter, Kenneth Vermeer stond daar, mijn naam checkten ze, dus dat was geen probleem. Net voordat ze weg wilden gaan, kwamen ze erachter dat we geen rijbewijs hadden. Toen, ik weet niet eens meer wat de boete daarvan was, kregen we gewoon...
Wel grappig dat het nooit naar buiten is gekomen, toch?
Ja, ik denk, ja.
Nee, maar tegenwoordig ligt alles op straat.
Ja. Klopt.
Toch? Ja, nou mooi. Maar in ieder geval... Leuke
anekdote.
Ja, superleuk. Maar ik wist dat dus wel van Kenneth, dat hij echt van motoren... En Jermaine Lenz trouwens ook, zeker. Ook groot motorliefhebber. Huh?
Ja, die had er een stuk of vijf volgens mij. op een gegeven moment. En ja, we hadden op een gegeven moment een groepje. En dat was ook op zich wel leuk, want op een gegeven moment kwamen we erachter van die rijdt motor. Ja. Germain was echt de meest ervaren.
Ik heb Germain best wel, toen ik nog bij AZ werkte in 2009,
ja.
Dan is die A9
daar. Ja,
Je weet precies wat ik ga zeggen. En ik reed rustig zo naar de club. En dan ging die hoor. Jezus.
Nee, maar ook met de motor. Ik denk dat als hij op een GP zou rijden, dat hij de kans heeft om de snelste tijd neer te zetten met zo'n motor. Hij is ontzettend ervaren. En op een gegeven moment kwamen we erachter en toen kwam op een gegeven moment ook Rijn Babel. Rijn Donk heb ik ook wilde toen ook een motor. Johnny Cijferloon.
Dus je had een soort motorclub?
We hadden echt een soort motorclub. En grappig was...
Wat was de naam van de motorclub?
Nee, we hadden niet echt specifieke naam. Maar we hadden op een gegeven moment ook allemaal dezelfde motoren. Okay. Een Kawasaki Z1000 met allemaal dezelfde kentekens gehaald. En ontzettend genoten daarvan. Totdat iedereen op een gegeven moment naar het buitenland ging en koud werd. En...
Ja, zeker. Kenneth is een goed voorbeeld. In ieder geval, Kenneth ken je heel goed. Voor mij heb je dat laatst ook in een interview gezegd. Hè? Een soort broertje. Jullie zijn broers voor elkaar. Zo voelt het in ieder geval.
Ja, zo voelt het inmiddels wel, ja.
Ja, maar dan ga je dus met Kenneth over dingen praten, zoals je dat doet, over geld en dat soort dingen. Wanneer kwam op een gegeven moment dat jij dacht, hey, als Kenneth misschien wel eens daar vragen over heeft, misschien hebben we wel meer voetballers dat?
Eigenlijk in mijn gesprek toen Johnny Cijferloon in India zat.
Ja.
Die was ook bezig eigenlijk met, wat ga ik na India doen? Hij wist al dat hij zijn vastgoedbedrijf wilde oprichten.
Ja.
Maar daar heb ik ontzettend veel mee gesproken. Ook ontzettend veel van geleerd in dat proces. En Johnny was eigenlijk mijn testcase om... daar heb ik ontzettend veel onderzoek meegedaan en kunnen doen.
Ja.
Dus vooral kijken waar de behoeftes liggen, waar het fout gaat. Dus die gaf me ontzettend veel inzichten. En dat was op een gegeven moment voor mij echt een moment. Eigenlijk ook met de support van Johnny, dat ik dacht van oké, ik weet dat het bij Kenneth goed is gekomen. Waarom niet bij anderen? En dat was het moment dat ik Sport Legacy eigenlijk ben gaan oprichten.
Ja, want toen dacht je, je bent met Johnny Cijferloon aan de slag gegaan. Eigenlijk over, hij verdient veel geld. Wat kan je ermee gaan doen? Dat je er ook later wat meer aan hebt, toch?
Nee,
dat...
met Johnny was het juist anders. Met Johnny kon ik heel erg veel sparren van... de mindset van een voetballer, die begrijp je alleen als je ook een voetballer bent. Om het even zo te zeggen. Het is heel lastig om echt te kijken waar de behoeftes liggen, waar het fout gaat. Hoe een voetballer denkt, wat wel werkt, wat niet werkt.
Ja.
Dus dat soort dingen kon ik vragen aan Johnny. Waarom gaat het bijvoorbeeld mis met voetballers? En waarom gaat het bij jou wel goed? En als je het hebt bijvoorbeeld over het stukje personal branding. Waarom doet de een het wel? Waarom doet de ander het niet? Dus ik kon best wel veel vragen in die periode dat Johnny in India zat. En die had ook alle tijd om mij daarin te helpen en te ondersteunen.
Ja.
En op een gegeven moment had ik voor mezelf, deed ik ook onderzoek en bleek gewoon dat 62% van de voetballers binnen 5 jaar failliet gaat.
Het is echt hoog, hè, dat percentage.
Ja, maar ik begrijp het wel.
Ja, ik ken het vanuit de NFL en de NBA, vooral NFL, hè.
80 is het daar.
Ja, binnen 3 jaar zelfs, hè.
Ja, maar daar heeft het vooral, denk ik, mee te maken, de contracten daar... tekenen ze wel miljoenen contracten, maar het is niet dat je die miljoenen ook werkelijk krijgt.
Dus gedeelte zeg maar vast en dan nog met bonus en zo. En wat ik vooral daar merk, is het dat het heel vaak de spelers zijn die uit een omgeving komen, waar wat jij net zegt, geen financiële achtergrond, en die een enorme entourage eromheen hebben. Dus heel veel vrienden. Ik heb wel eens wat documentaires over gezien die, weet je, elk jaar een nieuwe auto moesten kopen voor een entourage. En dat kan, want als je elk jaar, stel je hebt een contract en er komt elk jaar 1,5 miljoen binnen, dan kan je 10 auto's kopen. Maar op een gegeven moment, de NFL, gemiddelde carrière van een NFL-speler duurt 3,5 jaar.
Ja.
Dus na die 3,5 jaar staan nog steeds die jongens daar. En,
Nee, de financiële kennis. Dat is het grotendeels. En heel veel voetballers maken de fout door te denken als ik... na mijn carrière 1 of 2 miljoen op mijn rekening heb, dan zit het wel goed. Alleen die vergeten dat gedurende hun carrière ze een bepaalde uitgavenpatroon hebben opgebouwd, bepaalde vaste lasten. En dat is ook vaak een van de eerste vragen die ik stel op het moment dat ik in gesprek ga met zo'n voetballer. Van, wat verwacht je aan het einde van je carrière op je rekening te hebben? Heb je op dit moment een passief inkomen naast voetbal? Nou, vaak is dat nee. Laatste tijd zijn er ook steeds vaker jongens die zeggen van ja, kijk, ik heb wat vastgoed.
Ja.
En dan maak je gewoon een rekensommetje. Wat zijn je uitgaven gemiddeld per maand? Nou, dan hoor je de voetballers die 5.000 uitgeven per maand, 6. Maar je hoort ook gewoon 40.000 euro per maand. En dat zijn vaak ook die voetballers die in het buitenland zitten, die dus in een huis in het buitenland hebben en in Nederland. Nou, dan reken ik eigenlijk voor ze uit van oké, in deze situatie zou het dus eigenlijk betekenen dat je na 5,5 jaar, 6, 7 jaar failliet bent. En dan zie je vaak dat die ogen open gaan.
Ja. Ik moest, toen je hierheen reed, zat ik vanochtend nog denken. Ik zat op de fiets te denken. En toen dacht ik, waar moest me dit ook weer aan denken? Nou, die discussie die toen losbarstte, want ik zei het al, ik volg het al wat langer op LinkedIn. De spelers die heel erg bezig zijn met de financiële toekomst. Iemand die dat heel vaak nadrukkelijk doet, is Rijn Babel natuurlijk.
Ja.
En ik denk dat het vorig jaar was dat hij een soort in een Twitter-fitty kwam met Lilian Marijnis van de SP. Hij zat op een bank en het ging. Hij las een boek over belastingen, dat weet ik nog.
Ja.
En daar reageerde Lilian Marijnis op met... ik vond dat... los wat je vindt van Rijn Babel of Lilian Marijnis. Ik vond het heel makkelijk, want ze had toen een uitspraak van Jens Toornstra ernaast gezet. Wij moeten minder geld verdienen en geef wat meer geld aan de zorg. En die had ze naast elkaar gezet.
Ja.
En... Het kwam in ieder geval op dat Rijn Babel zei, vind je het ook niet leuk om belasting te betalen of dat soort dingen. Dat was zijn tag onder de foto.
Ja.
Dat weet ik nog heel goed. Alleen toen realiseerde ik me dat heel veel voetballers natuurlijk tegenwoordig bezig zijn. Dan wel met jou, dan wel op hun eigen voet, om vastgoed te kopen.
Ja.
En wat ik wel benieuwd naar ben, is in hoeverre jij ze adviseert welke vastgoed te kopen, maar ook hoe zij dan zeg maar vervolgens dat gaan verhuren en dat soort dingen. Zeker omdat in Amsterdam er best wel een probleem is dat heel veel wordt opgekocht en voor hele hoge prijzen weer wordt verhuurd. Waardoor het eigenlijk voor de normale mensen, in ieder geval zo beschouw ik ons twee. Ik weet niet hoeveel geld je al verdient, maar ik beschouw ons als best wel lastig is om in een stad als Amsterdam te kunnen wonen. Omdat al het vastgoed is opgekocht en voor hele hoge prijzen wordt verhuurd.
Ja. Ja, goede vraag. Gisteren hadden wij samen met de Rabobank een soort van masterclass georganiseerd voor de topsportdesk voor de Rabobank. En het ging voornamelijk over vastgoed. En er waren ook een aantal jongens van Sport Legacy, met name jonge jongens, 20, 21, 22 jaar.
Ja.
Om eens even met elkaar te sparren. Dus de ervaren jongens die inderdaad in het vastgoed zitten. En eigenlijk de jongens die hun eerste stappen willen zetten in het vastgoed. Van wat komt er allemaal bij kijken? Hè? Hoe beoordeel je een pandje? Hoe gaat de financiering? Hoe zit het fiscaal? Was een hele leuke en interessante sessie. Wat ik wel duidelijk wil zeggen, mijn rol. Ik ben geen vastgoedpartij. Ik bied ook geen vastgoed aan. Ik krijg het wel heel vaak aangeboden, omdat mensen weten van...
Hij is die
connectie tot het geld, inderdaad. maar ik geef heel duidelijk aan bij de jongens dat ik niet die kennis in huis heb. Waar ik ze wel mee help, is vooral het netwerken met elkaar en zorgen dat ze met betrouwbare mensen aan tafel zitten.
Ja.
Maar ook om tijdig die bewustwording te creëren.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld één speler, Ian Smeulers, zit nu bij Jong Feyenoord.
Ja.
Die ontzettend enthousiast is. Hè? Die echt die heel veel kennis opdoet. Maar
die vindt het ook echt leuk.
Die vindt het heel leuk en die wil echt heel snel zeg maar vastgoed ingaan, pandjes aanschaffen. Ja. Kijk, en zo'n jongen moet je juist eigenlijk remmen. En vooral zeggen van, focus je eerst op het voetbal.
Ja.
Tuurlijk is het goed om kennis op te doen. Nou, en in die winterstop heeft hij, denk ik, 3 of 4 keer bij mij echt volle dagen op kantoor gezeten. Bellen om gewoon eens afspraken te maken met een aannemer, met een vastgoedbeheerder. Mm-hmm. Gewoon echt om zijn kennis uit te breiden. Hoe werkt de financiën? Dus dat is meer wat onze rol is. Dus de bewustwording bij de jonge jongens creëren. En bij de wat oudere jongens inderdaad, het netwerk aanbieden. Kijk, bijvoorbeeld een Stefan de Vrij, die zit al redelijk diep in het vastgoed. Mm-hmm. Rijn Babel zit al redelijk diep in het vastgoed. En zo zijn er nog een aantal jongens, maar ze weten het niet van elkaar. Wat je eigenlijk nog ziet, is dat het een soort van taboe is om bij elkaar informatie, om hulp te vragen.
Okay.
En dat proberen wij te doorbreken door ze gewoon in contact met elkaar te brengen. En op het moment dat bijvoorbeeld een Marco van Ginkel tegen een ander speler zegt van, hey, joh, dit is een makelaar met wie ik alles doe.
Ja, goede
komt
ervaring
het al
mee.
Veel betrouwbaarder over dan dat je een berichtje via LinkedIn krijgt van, hey, ik heb een investerings opportunity, stort even 6 ton.
Ja, maar de verhalen ken ik ook waar het vaak mis is gegaan bij voetballers die in dubieuze projecten zijn gestart in Afrika. Help hier grond mee ontwikkelen. Ja. Zeg maar, het rendement is 15%.
Ja, kijk, dat soort dingen. En uiteindelijk wat echt mijn doel is om inderdaad een platform te bouwen voor voetballers, waarin elke voetballer eigenlijk zijn relaties op kan aansluiten. Waar voetballers onderling gewoon gebruik van kunnen maken. Dus inderdaad, ja, kijk, ik krijg ook heel vaak dingen aangeboden. Meest recentelijke voorbeeld, ik kreeg een pand aangeboden in Rotterdam. Mm-hmm. Dat was volgens mij iets van 7 ton, kwam 60.000 euro huur uit.
Ja.
Dus als je een snelle berekening doet, ik dacht dan, 8% rendement, fucking goed. Maar omdat ik die kennis niet in huis heb, ik bied het ook nooit direct aan. Ik zeg altijd tegen de speler van, oké, kijk, dit heb ik aangeboden gekregen, maar leg het even voor aan in makelaar, zaakwaarnemer.
Je bent eigenlijk gewoon een tussenpersoon.
Ja, tussenpersoon inderdaad. Maar achteraf kwamen we erachter. Ik kreeg wel als aantekening in die mail van, het heeft wat onderhoud nodig. Maar ja, zijn het de plinten die vervangen moeten worden, kozijnen?
Dat is relatief, hè? Wat voor onderhoud? Ja.
Bleek dus dat in 2023 die hele de fundering is van hout. En die moet gerenoveerd worden, ja. Kijk, als je dan zoiets aanbiedt en dan denk je voor een korte termijn geld gaat, dan kan je zelf in de voet schieten. En dat probeer ik gewoon te voorkomen.
Ja, maar want dan ben jij dus inderdaad een tussenpersoon. Maar wat vind je er eigenlijk zelf van? Dan, als ik het nu zo tegen je zeg, zeg maar van, natuurlijk, weet je, vastgoed is een goede investering. Hè? In stenen gaan, voor mij, dat leer je eigenlijk als kleine jongen al, in stenen gaan. Klopt. Maar wie adviseert ze dan op een gegeven moment met, weet je, welke huurprijs je daarvoor geeft en dat soort dingen? Want dat is natuurlijk het beeld niet van voetballers, maar natuurlijk de rijkeren op deze wereld die ervoor zorgen dat het eigenlijk, wat ik net aangeef, dat het lastig wordt om voor normale mensen ook nog in een grote stad te wonen. Wat je natuurlijk al heel erg in Amsterdam ziet.
Nee, kijk, een voetballer die bepaalt niet een huurprijs. Je kijkt natuurlijk wat marktconform is.
Ja.
Wil jij binnen de ring in Amsterdam wonen, dan schaf je een pand vaak duurder aan.
Ja.
Maar dan kan je ook
meer
huur voor vragen. Dus ik zie het niet zo dat een voetballer het moeilijker maakt voor, laten we zeggen, de middenklassers om te wonen. Ik zie het eigenlijk juist als opportunity dat ze het beschikbaar maken. Hè? Dat ze woningen, zeg maar, aanbieden.
Ja. Want je zegt al, hè, wij zijn, of met Sport Legacy zijn we eigenlijk een tussenpersoon. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zich afvragen, oké, tof hè, dat je spelers bewustwording bijbrengt. Maar wat is jouw model eigenlijk?
Ja, dit is altijd een vraag.
Vraag. Kijk, zaakwaarnemer krijgt een percentage van het contract. Maar als jij alleen maar zegt, ja, ik adviseer dit en dat, moet ze een factuur bij jou betalen? Hoe zie je dat?
Nee, kijk, vastgoed is niet mijn core business. Wat onze core business echt is, is het stukje business development. Dus als wat wij altijd zeggen namelijk is van, er zijn twee belangrijke elementen om je toekomst veilig te stellen na het voetbal. Het eerste is natuurlijk voldoende passief inkomen genereren. En dus het geld. Maar het tweede is, wat ga je met jouw tijd doen?
Ja.
Bij dat stuk kijken wij vooral met voetballers. Hè? In dit geval bijvoorbeeld Kenneth Vermeer dan.
Ja.
Van, hè, wat is jouw passie? Wat zou je graag willen? En als jij straks klaar bent met voetbal en je staat op, hoe ziet jouw dag eruit? Wat wil je gaan doen? En dan gaan we proberen om op basis van passie wat zo'n voetballer hebt, een business case te maken. Nou, dan doen we daarin onderzoek en dan kijken we, is het haalbaar? Ja, nee. Hoeveel geld zou je eraan kunnen verdienen? En als een speler dat wil gaan doen, heeft hij vaak de optie of dat traject, consultancy traject, rekenen we gewoon dan met uurtarief, kunnen we voor hem opzetten. Of we gaan mee participeren in die bedrijven.
Okay.
Dus dat ik zeg van oké, nou, ik vind het ook dusdanig interessant dat we mee gaan participeren.
Oké. Heb je al voorbeelden van waar je in mee participeert?
Nu dat van Kennet.
De handschoenen.
De keepershandschoenen. Kijk. Van Kennet gaan we mee participeren.
Waarom dacht je toen, oké, ik geloof hier wel in?
We doen gewoon een berekening. Kijk, Kennet is nu nog actief.
Ja.
Met Kennet hebben we vooral op LinkedIn hebben we aan storytelling gedaan. Dus wij wisten eigenlijk al bijna een jaar geleden kwam die al op het idee. Mm-hmm. Wat je niet wilt is iets gaan lanceren als een voetballer klaar is en dan in één keer pats, boom, ik heb keepershandschoenen. Dus wat we heel bewust hebben gedaan, ook op LinkedIn, is om daarin eigenlijk het verhaal te vertellen. Mm. Mensen mee te nemen in het proces over zijn keepershandschoenen. We hebben ook onderzoek op LinkedIn gedaan waar keepers behoeftes naar hebben.
Ja.
En op basis daarvan is Kennet, en dat vind ik ook mooi van Kennet, die heeft letterlijk de contacten met de fabriek. Die is zelf verantwoordelijk voor het design. Die doet heel veel dingen ook zelf.
Maar even voor mij, ik ben geen keeper en ik vind alle keepers... Nee, we hebben binnenkort een nieuwe podcast bij SOF Kieken, Showkeepers. En ik zei toevallig tegen die gasten, keepers zijn gek. Ik hoop niet dat ik mensen daarmee beledig. Maar in de goede zin van het woord. Maar alle handschoenen zijn voor mij toch hetzelfde? Of hoe bedoel je qua design?
Voor mij ook.
Maar oké. Okay. Nee, dat wil op de één lijn zitten.
Ja, voor mij was dat ook zo. Maar ik heb zoveel termen geleerd de afgelopen dagen. Fingercut, de type latex. Ik heb geleerd dat witte... palmen, zeg maar, betere grip hebben dan zwart.
Okay.
Ik heb geleerd dat je rollfingers hebt, dus de pasvorm van
vingers,
tussen de vingers, zeg maar. Ja. Dat de ene plat is, de andere rond is, de andere flat cut. zoveel dingen geleerd. Okay. En dus er is degelijk wel een verschil. En zeker als je gaat kijken naar de kwaliteit van de latex.
Mm-hmm.
Wat het bij keepershandschoenen vooral is als je goede grip wil hebben, heeft het vaak een korte duur. Die kan een kort, slijt snel.
Mm-hmm.
De redelijke goede grips, die daar ga je redelijk lang mee, maar die hebben minder betere grip dan zeg maar de beste latex. Dus het heeft allemaal te maken met de materie en de grondstoffen die letterlijk gebruikt worden voor die keepers.
Maar jij ziet dan wel, weet je, Kennet komt met het idee, hè, laten we handschoenen gaan doen. En jij denkt, oké, dit kan wel een interessante business worden. En dan participeer je mee, zeg maar.
We bieden het vaak aan. Kijk, dat is ook wat ik net in het begin zei, van je moet die mindset van die voetballer moet je begrijpen.
Mm-hmm.
Die ene vindt het gewoon prettiger om eigenlijk gewoon een dienst af te nemen. En bijvoorbeeld Charon Sherry, wilde voor zijn zoontje of voor zichzelf een zoontje een soort van webshop starten met kinderkleding.
Oh, lachen.
Ja, zijn zoontje, heel tof, is eigenlijk een influencer, een model.
Serieus?
Ja, moet je maar eens checken. Shane Sherry.
Oh, wat lachen.
En die krijgt heel veel van die onbekende merken om te dragen voor zijn Instagram. daarin krijgen zij, de ouders krijgen ontzettend veel vragen van, hey, waar kan ik dat kopen?
Ah.
Dus, weet je, dan, die wil dan een webshop. Dat is gewoon iets voor zijn gezin. Zijn vrouwtje wil het dan beheren. En dat kan. Dat kunnen we voor hem opzetten. We doen dan ook daarin, doen we zeg maar een onderzoek. Van, is het haalbaar? Wat is de verwachte investering?
Ja.
Wat wij niet willen is van, geef ons geld. En dan erachter komen van, oh fuck, dit werkt niet.
Nee, zeker. Dat vind ik wel een hele goeie, zeker. Want,
Ik heb ontzettend... Ik kan zeggen dat een mooi voorbeeld, Leandro Kappel.
Ja?
Die wilde een kapperszaak openen.
Oké. Okay.
En daar was het echt andersom. Hij ging mij overtuigen om hem te helpen om die kapperszaak op te zetten. Zo graag wilde hij dat doen.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment, ik zeg, met wie? En Leandro voetbalt nu op dit moment in Turkije.
Ja.
En je kent het al, ik heb een vriend die kapper is en die wil voor zichzelf beginnen. We willen een zaak gaan openen in Oost. Ik zei, oké, nou is goed. Ik ontving een businessplan van hun. Ik zeg tegen Leandro, op basis van deze cijfers kan jij je kapperszaak na 6 maanden sluiten. Ging de hele tijd heen en weer, heen en weer. Nou, hij wilde een redelijk groot bedrag daarin investeren. Mm-hmm. En Leandro ging mij overtuigen. Op een gegeven moment zaten we dagen letterlijk te bellen, ook met die vriend. En zij gingen mij overtuigen van, nee, we kunnen het wel gaan doen.
Ja.
En op dat traject zou ik ook wel een leuke omzet gaan maken om zeg maar alles van A tot Z op te zetten. Kijk, daarin zou ik niet mee participeren, dan zou ik gewoon een leuke omzet krijgen. Ja, ik heb ook tegen Leandro gezegd van, joh, het is niet verantwoord, dus ik ga dit niet doen.
Ja.
En 2 dagen later had hij het gelukkig ook niet gedaan.
Okay.
En achteraf gezien, zeker nu met deze maatregelen, met die lockdown, is het alleen maar positief uitgepakt. Maar kijk, dat is wel, weet je, als ik voor korte termijn en geld wilde gaan, had ik dat gedaan, want het was een heel mooi traject en ik zou er echt leuk aan verdienen. Maar dan kies ik gewoon voor die openheid en eerlijkheid, ook naar de spelen toe.
Ja. Nou, kapperszaak klinkt dan nog wel, er zijn hele goede kapperszaken in, maar wat is nou het gekste wat je aangeboden hebt gekregen?
Van?
Nou, gewoon van externe mensen, of dat voetballers zijn, zullen we hierin participeren? Ik heb wel eens van zaakwaarnemers gehoord dat ze bijvoorbeeld in seksclubs in Hongarije een keer, weet je, een aanbieding krijgen.
Ja, je hoort, kijk, wij hebben op WhatsApp hebben we een Sport Legacy Network groepsapp, zeg maar, waarin eigenlijk alle LinkedIn mensen.
Oh, zit je ook in WhatsApp?
Nee, meer onderling. Daar zitten zeg maar die voetballers waar we vooral zeg maar de LinkedIn van de content voor maken.
Oh, oké. Okay.
Die zitten daar, maar die groepsapps heb ik bewust aangemaakt, omdat juist op LinkedIn, ja, ik zie dingen voorbij komen als wil jij in cannabis investeren. Ik zie wel eens berichten voorbij komen alsof je een bak koffie vraagt van, hey, kan je even 6 ton overmaken? We willen hierin gaan. Ja, je ziet de gekste dingen.
Ik vind het gekke, ik zei het laatste hier, weet je, ik ben geen profvoetballer of iets. Dat ik laatst werd benaderd door 2 verschillende mensen, dat ik een sportminded persoon was en of ik geld wilde investeren in cannabis.
Ja, is dat de vrouw?
Ja,
ik zeg je toch. Ja, die vrouw. Is die vrouw, ik weet precies over wie
het hoeft haar naam niet, maar het is zo goed, lekker zeg.
Ja, maar daarom hebben we dus ook inderdaad die groepsapp aangemaakt. En dat soort dingen komen daar voorbij. En je ziet op een gegeven moment een bepaald patroon. Dezelfde mensen komen erin terug. Dezelfde financiële adviseurs en dezelfde coaches, die zie je tegenwoordig ook heel veel. Nee, maar terugkomen dus op participeren of niet. Kijk, wij proberen gewoon werkelijk te helpen. Je moet een toegevoegde waarde voor elkaar zijn.
Ja.
De ene speler die zegt van, ik wil het zelf doen. En de andere speler, we zijn op dit moment, ik wil en kan er niet te veel over zeggen. We zitten echt in de afrondende
fase. Je bent heel enthousiast.
Van echt een heel mooi groot project, waarin wij waarschijnlijk, zolang de krabbels nog niet zeggen, ook in mee gaan participeren.
Maar wat voor branche, waar moeten we over nadenken?
Ja, ik wil het nog niet zeggen.
Maar geef een hint.
High-end.
High-end?
High-end.
Okay.
Zo zeg je het. Maar het is...
Is dat dan met meerdere voetballers? Of in één
Okay. Ja, het zijn twee voetballers.
Oké. Okay. En wanneer hoop je dat de krabbels getekend zijn?
Ja,
waar hangt het vanaf eigenlijk? Laat ik het zo zeggen.
Nee, dit traject heeft best wel lang geduurd. In die zin, ik kwam in contact met die speler via LinkedIn.
Ja.
En dat vind ik mooi. Het eerste gesprek letterlijk was, ik weet niet wat ik moet doen.
En, ik heb geld?
Ja, maar gewoon, ik weet niet wat ik na mijn carrière wil gaan doen.
Oh, sorry, okay.
En het was vooral sparren. En de vraag die ik altijd stel is, ja, waar ligt jouw passie? En hij benoemde iets waar je niet 1, 2, 3 gelijk iets mee kan doen. Hij zei, ja, ik vind dit leuk, familie en dit. Mm-hmm. Nou, toen heb ik hem een business case voorgelegd. En eigenlijk is het daarna heel snel gegaan. We zijn onderzoek gaan doen. We zijn de juiste partners, zeg maar. Met de juiste partners in gesprek gegaan. Hè, die eigenlijk hierbij betrokken gaan zijn. Financieel van, hè, is het haalbaar of niet? En wat verwachten we? Als je bedrag X investeert, wanneer verwacht je dat terug te krijgen? Dat is allemaal nu achter de rug. En nu moet er een presentatie gegeven worden aan, want beide spelers hebben een management. waarin we het eigenlijk willen voorleggen. Het kan ook nog zijn dat hun zaakwaarnemers andere inzichten hebben, wat je nog mee kan nemen. Ik hoop dat dat ergens volgende week gebeurt. En dan hoop ik dat die krabbels eind januari zijn gezet.
Okay. Zaakwaarnemers, hoe kijken die naar jou?
Ik hoop...
Eerlijk zijn?
Nee, ik heb bijna met elke zaakwaarnemer wel een goede relatie.
Zal ik eerlijk zijn? Ik denk... Ga ik nu gewoon heel, heel vrij zeggen. Nee. Waarom hebben ze nog een zaakwaarnemer nodig?
Omdat ik me niet bezig ga met transfers.
Nee, maar een transfer, ja oké. Okay. De goede voetballers, daar komen de clubs vanzelf van naartoe.
Klopt.
En dan huur je een jurist in en die regelt jouw contract.
Klopt, maar ik verwacht ook wel dat die fase eraan komt. Wat je nu vooral heel veel ziet bij voetballers. Ik zeg ook, die tijd van de domme voetballer is voorbij. Ja. Voetballers worden steeds slimmer. Wat jij heel mooi zegt, dat zeg ik ook altijd. Ik teken altijd een piramide en dan zeg ik... 5-10%, hè, dat zijn, laten we zeggen, de Depay, Ziyech's, ja. In Nederland. Dan, weet je, die waar clubs gewoon rechtstreeks met clubs contact nemen van ik ben geïnteresseerd. Mm-hmm. En dan heb je eigenlijk nog 70% daaronder, die eigenlijk afhankelijk is van humeur van de technisch directeur. Ja. En of je een keer met zijn schoonzoon hebt gevoetbald of wat dan ook. Die moeten het vooral echt hebben van eigenlijk geluk en inderdaad het netwerk van een zaakwaarnemer. Of ze dan gebonden moeten zijn aan één zaakwaarnemer, dat betwijfel ik. Ja. Ik zeg, ja, dat mag iedereen van mij weten. Ik zeg eigenlijk hetzelfde wat jij zegt. Van joh, hoezo moet jij één zaakwaarnemer hebben over de hele wereld? En hoezo moet jij tekenen bij een zaakwaarnemer? Ja. Als je zaakwaarnemer je echt wil helpen en het beste voor je wil, want dat roepen ze allemaal. Mm. Ja, dan laat hij het maar bewijzen.
Ik heb het afgelopen zomer gehad met een speler die in het buitenland zat. En ja, zijn zaakwaarnemer deed niks. En ja. Ik heb toen iemand gevraagd om mee te kijken. En toen kon opeens anders. Toen werd die zaakwaarnemer boos. En toen zei ik tegen die speler... Maar je ziet nu wie wel echt voor je werken. Want als je goed bent, dan wil iedereen je helpen.
Dat is het.
En als je niet speelt, dan...
Dat is het. Maar kijk, wij zeggen ook... Hè, omdat, want mijn doel is echt om met Sport Legacy... binnen de kortste keren echt een dusdanige impact te hebben op dat percentage. Ja. Hè, van 62% van voetbal dat failliet gaat. Dat je zichtbaar kan zien wat de bijdrage is geweest vanuit Sport Legacy.
Ja.
En daarin hebben we gewoon de spelen nodig, we hebben de clubs nodig en we hebben de zaakwaarnemers hebben we daarin ook nodig. Bijvoorbeeld met Keysport Management heb ik ook een keer, Niels heet die jongen, had me een keer uitgenodigd van joh, ik kan beter met je in gesprek gaan, hè, want we zitten een beetje in hetzelfde vijvertje. Spelers hangen aan je en hoe kunnen we elkaar daarin ondersteunen?
Ja.
Ik heb een van hun spelers, bijvoorbeeld mijn ambassadeur. Maar ook op het moment dat ik contact heb met de speler, dan benader ik de zaakwaarnemer zelf. Mm-hmm. Van joh, dat ik voor het eerst contact had met Siem de Jong. Die zat toen in Amerika, een aantal keer gespart. Heb ik ook zijn zaakwaarnemer Rowien van Forza Sports netjes een appje gestuurd van hey, ik ben in contact met Siem, we zijn aan het sparren. Kijk, uiteindelijk als er goede intenties zijn en je de speler ook werkelijk kan helpen, zal er geen enkel zaakwaarnemer zeggen van nee, dit doe ik. En ik denk dat de zaakwaarnemer gewoon echt druk genoeg moet zijn om de situaties, voetbalcontracten en transfers, dat ze daar dusdanig druk mee bezig zijn, dat ze niet de tijd hebben om voor al die 10, 20, 30 spelers die ze onder hun hebben, een heel plan op te bouwen voor na hun carrière.
Want nu nog alleen, denk ik, in Nederland, hè, dat is de bubbel waar je in zit, hè, waar je bent opgegroeid. Ik kan me voorstellen dat het vrij snel gaat, toch?
Ja.
Dat je ook naar het buitenland gaat. Want met hoeveel doe je nu Sport Legacy?
We werken nu met 8 binnen Sport Legacy.
En dat zijn gewoon allemaal jongens die uit de voetballerij komen? Of?
Nee, nee, ik heb ook dames.
Je kunt ook voetballen.
Nee, het is nog niet, maar dat is wel uiteindelijk de ambitie die ik heb. Ik heb Jordan Peters.
Ja?
Dat is... ik hoop dat hij ooit... dat ik in staat ben om hem ooit te betrekken bij het bedrijf.
Ik denk dat hij ooit algemeen directeur wordt van Willem II.
Nou, Jordens heb ik heel vaak gesproken. En inderdaad, dat was een van zijn ambities. In de laatste gesprekken die ik met hem heb, zie ik hem toch steeds meer de ondernemende kant ingaan.
Wat heeft hij als laatste nu gestudeerd? Hij heeft,
ja, die man heeft iets van 3 masters of zo. Ja. Ik weet niet wat zijn laatste
was. Maar inderdaad.
Nee, maar die man kan mij zo scherp houden.
Hele slim. Ja,
ontzettend slim.
Zeker.
Ja. En heeft overal wel een voet tussen de deur. Dus ik had hem laatst ook een app gestuurd van... Als Sport Legacy in staat is om jouw salaris te betalen...
Zo?
Dan wil ik hem heel graag erbij hebben. Ja. Dat is misschien
klopt.
De eerste voetbal die ik erbij zou willen hebben.
Ja, organisatiewetenschap. Je bent helemaal gelijk. Laatste keer dat ik... Nou, niet dat ik hem sprak, maar ik wist dat hij organisatiewetenschap heeft gedaan. Daarnaast is hij nog een master gaan doen... En hij is nu weer bezig met de master. Of die heeft hij misschien als nu ook weer afgerond. Even nog wat laatste ding. Ik zit even te vragen. Heeft de VVCS zich hier al mee bemoeid?
Nee, maar ik zie wel dat, dat ze op de achtergrond bezig zijn. Kijk, ik heb toen ik pas begon met Sport Legacy... echt in een van mijn eerste weken / maanden... heb ik wel contact opgenomen met de VVCS van... Yo, laten we kijken hoe we elkaar daarin kunnen ondersteunen. En toen waren ze best wel stellig van... nee, wij regelen alles.
Verrassend.
Ik gaf aan van...
Dat ze zo reageren.
Ja, heel veel spelers die weten niet wat de VVCS... Heel veel spelers weten pas wat de VVCS is... op het moment dat ze problemen hebben met hun contracten.
Ja.
Dan weten ze wat de VVCS is. Maar binnen de VVCS is Arjen, die daarvoor loopbaan coaching.
Arjen Ebbingen?
Arjen Ebbingen. Ook 2 keer meegesproken. De eerste keer laten we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. En de reden waarom ik met hun wil werken, zij kunnen een bepaald gat niet opvullen. Want wat in die loopbaan coaching wat zij aanbieden, is met name voor jongens die een HAVO of HBO-diploma hebben... of voor een HBO willen gaan. Daar bieden ze...
opleidingen?
Opleidingen voor aan. Mm-hmm. Maar ja, hoe zit het met de overige jongens eigenlijk... wat grotendeels is, die dat niet hebben? Nee. Hoe ga je die helpen? En daarin wilde ik in eerste instantie met hun in gesprek. En nou, ze zijn van mening dat ze dat allemaal zelf kunnen doen. En wat ik vooral nog steeds heel raar vind... want eigenlijk is VVCS een onafhankelijk orgaan... maar ze zijn tegelijkertijd ook een zaakwaarnemerskantoor.
Ja, ik ben het helemaal met je eens.
Hè? Ik vraag mij nog steeds af wanneer... Ik weet niet wie daarover moet gaan. De KNVB volgens mij.
Geen idee.
Ja, maar dat,
het is heel raar. Ik ben het met je eens.
Ja, en ik hoor ontzettend veel zaakwaarnemers, letterlijk. Want wat doen zij? Dan is er bijvoorbeeld... zeer recentelijk had ik een speler... die kreeg niet betaald vanuit zijn club. Advocaat vanuit de VVCS ingeschakeld.
Ja.
En dezelfde speler die aangesloten is bij een zaakwaarnemer... krijg dan een bericht van de VVCS van... hey, vind je het niet interessant om hier en hier te voetballen?
Nee, ik hoor wat je zegt, zeker. Ja,
ja kijk, en dat is iets... waarom ik zei... je stelde net die vraag van... wat vinden zaakwaarnemers van je? Ik wil samenwerken juist met de zaakwaarnemers. Ik heb genoeg mogelijkheden gehad, ook vandaag de dag... waarin spelers zeg maar zeggen van... hey, wil je met me meekijken? Of zelfs bereid zijn om te betalen... heb ik ook gewoon gezegd nee... omdat ik dan anders mezelf in de voet schiet. Dus als de speler niet tevreden is bij een zaakwaarnemer... en ik ken die zaakwaarnemer... dan geef ik dat ook altijd aan van... joh, kijk even hoe en wat.
Ja.
En zijn ze niet tevreden... en willen ze echt naar een ander kantoor... dan kijk ik met welke kantoor... ik denk dat zij aansluiting hebben... of met welke agent... Ja. En dan geef ik er gewoon 3 van... joh, ja, ga maar met deze 3 in gesprek... en dan moet je zelf beslissen.
Ja. Hey, er zijn natuurlijk voetballers die al wat langer bezig zijn... met ook te kijken wat ze tijdens hun carrière al kunnen doen... om daarna in ieder geval hun passie te volgen... te zorgen dat ze ook centjes ermee kunnen verdienen. We hebben het net lang gehad over Rijn Babel... die voor mijn gevoel natuurlijk in vastgoed zit. Ik moet wel zeggen, Rijn Babel ook op een gegeven moment... wel de mediakant een beetje opging. Met video's produceren, muziek produceren. Ik weet nooit of die daar ooit mee door is gegaan.
Ja, met muziek?
Ja.
Volgens mij is hij nu heel druk bezig met zijn muziek, ja.
Ja. Maar de 2 andere spelers, Gregory van der Wiel, natuurlijk veel bezig met startups. Ik denk dat hij daar een beetje mee is gaan oriënteren in de tijd dat hij bij Toronto speelde, zeg ik uit mijn hoofd.
Ja.
Ik zie heel veel op LinkedIn voorbij komen in eSport City voor mij en dat soort dingen. Bemoei jij er dan ook daar nog mee?
Nee,
helemaal niet.
Hij heeft een hele goede business partner fund, Jacobs, die... met wie hij ontzettend veel doet.
Ja. Maar is het wel een voorbeeld waar je tegen mensen kan zeggen... Hey, of een bekender verhaal, denk ik, in Nederland is Demi de Seel. El Giro Elia, die met 4-3 baller en dat soort dingen.
Ja, ik verwijs niet direct naar die jongens. Kijk, Demi de Seel is gewoon uniek wat dat betreft. Wat hij heeft neergezegd, de prestaties ambieert iedereen. Maar hoe reëel dat is voor gemiddelde voetballer. Want aan de ene kant, je moet je focus echt hebben...
Zit voor mij ook een hele slimme meneer achter, die Jules Manders.
Ja, precies. Dus de juiste business partners. Hè. Hetzelfde ook met Gregory van der Wiel. Tijdig je netwerk starten, dat is ook altijd wat ik je zeg.
Maar dat zou ook de les kunnen zijn. Ja, bijvoorbeeld als je bij Demi en met Gregory zegt... Ja, ze hebben gewoon hele slimme mensen om zich heen gevonden.
Ja, dat zeg je. Kijk, bij AZ... met Bart Heuvink heb ik regelmatig contact. En dan zie je inderdaad, zeker in de jeugd, dat iedereen eigenlijk roept van... of ze gaan het grote geld verdienen, of ze worden allemaal de nieuwe Demi de Seeuw. Ik had een paar weken geleden gaf ik workshops bij Ajax. Ja. Ook over carrière na het voetbal en de keuzes daarin. En dan hoor je inderdaad dat iedereen even denkt van... Ja, ik ga een t-shirtlijn opzetten. Alleen als je het echte verhaal achter ballen kent... dan weet je dat groot is geworden met vallen en opstaan.
Nee, tuurlijk. Zoals elke ondernemer, toch?
Ja, en ik zeg ook tegen ze... ben je bereid om 80 uur in de week te stoppen in jouw t-shirtenlijn? En als dat nee is, dan zeg ik... ja, dan word jij geen ballen. Dan moet je andere dingen nu gaan doen.
Ja. Ik vind het heel mooi. Ik denk dat dit ook pas het begin is van dat je aankomt schuiven in de podcast. Ik denk namelijk echt dat dit heel groot kan gaan worden. En qua groot bedoel ik niet, nou dat gun ik je natuurlijk, dat je financieel onafhankelijk wordt, dat je een heel groot bedrijf hebt. Maar
inshallah.
Ik denk dat vooral het heel goed is dat je, en ik weet niet of je daar ook alleen voldoening uit gaat krijgen, is dat voetballers zich realiseren dat ze heel veel geld verdienen. Ik denk dat ze dat sowieso zeer doen, maar dat je ook een voordeel geeft voor de rest van je leven... als je het op een slimme manier doet. En dat kan natuurlijk op de traditionele manier in vastgoed zijn... en dat soort dingen, maar dat er ook andere mogelijkheden zijn.
Ja, je ziet nu wel... en dat vind ik wel het mooie. Dat wat ik net al zei, ik hoop uiteindelijk... dat je echt een zichtbare bijdrage ziet vanuit Sport Legacy. Maar je ziet wel steeds vaker voetballers... ik word nu ook steeds vaker benaderd van... ik denk hieraan of ik wil wat gaan doen. En dat ze gewoon daarin zoekende zijn. En ik denk dat ze in ieder geval bij Sport Legacy... op het juiste adres zijn. Ik ben ook heel kritisch als iemand gewoon komt en zegt... ik wil een voetbalschool gaan opzetten in Amsterdam, zeg ik voor wat?
Er zijn er al 70.
Ja, weet je, hoeveel wil je daar verdienen? Dan confronteer ik ze er ook mee. Dus er zijn ook heel veel ideeën waarvan ik zeg van ja, ik zou dat niet doen.
Nee.
Doe gewoon echt iets met jouw passie. Heel veel denken van, ik heb zelfs een keer gehoord van ja, ik ga een stucador bedrijf openen omdat daar heel veel geld in zit. Dus ik zeg ook, mijn advies altijd tegen... ja, of je nou voetballer bent of niet, als je wilt gaan ondernemen... doe iets met jouw passie. Ja. Want dan, al heb je slechte dagen, je gaat gewoon door. En niet het grote geld, want hoe vaak zie je het voorkomen... dat mensen heel veel geld verdienen vanuit onderneming... maar doordat het niet hun passie is, dat ze het of verkopen... of niet meer willen doen, of geen plezier uit
halen. Ik heb zowel Fabian als Mark, Fabian Sportsleden als Mark Klok hier gehad in de podcast. En Fabian zelfs bij me thuis die podcast mee opnam. Ja. En toen ook heel lang met hem zitten kletsen. En dat kwam gewoon vanuit hemzelf, weet je. Van hoe kan je met revalideren, hoe kan je beter voor je lichaam zorgen? En ik vind het heel tof, en voor mij help jij die jongens daar ook bij. Ik vind het echt heel tof om te zien dat het langzaam zich aan het ontwikkelen is... en dat meer voetballers zich ermee gaan doen. Maar dat komt gewoon van iets wat zij heel tof vinden.
Ja, dat passie. Weet je, of het nou e-sport Amplify is skiën, eten. Het doe gewoon iets wat met jouw passie is. Ja, ik ben Charon Sherry. Zit nu in Israël. Ja. Met hem ben ik de laatste tijd echt aan het achterhalen wat zijn... wat zijn passie is. En het eerste, ik kan me nog heel goed herinneren... volgens mij eerste of tweede gesprek waren we aan het bellen. En toen had hij nog niet bijgetekend. En ik zeg, ja, wat wil je gaan doen? Ja, vastgoed. En midden in het gesprek liet hij iets vallen. Hij zegt zo van, ja man, als ik bijteken... Hij zegt, als ik in Nederland ben, wil ik sowieso die Rolls halen. Ik zeg, wat? Rolls Royce.
Oh.
Dus ik zeg, oké. Ik zeg, hoeveel kost die Rolls Royce? Hij zei, ja, ik denk dat 150.000, misschien 125. Ik zei, hoe ga je die betalen dan? Ja, gewoon met tekengeld. Als het goed
iedereen
is, ga ik
bijtekenen.
Ik zeg, oké. Dus ik vroeg hem van, hoeveel passief inkomen heb je nu op dit moment? Nou, zei die bedrag X. Ik zeg, toch veel te weinig? Ik zeg, dus ik vroeg hem. Ik zeg zo van, je wilt nu, laten we zeggen, 200.000. Je gaat de rolls halen met je tekengeld. Ik zeg, weet je wat je ermee kan doen als je dat investeert in vastgoed? Want hij had die huizen cash allemaal gekocht. Dus ik zei, bel morgen jouw bank op. En vraag als je 200.000 inlegt, wat je ermee kan doen. Ja. Nou, volgende dag, hij bankbellen. Hij zegt gelijk, Soef. Ja, man.
Hey, Soef.
We moeten wat doen. Ja. Dus, en toen ging ik hem ook uitleggen. Ik zeg, kijk, als je het hefboom-effect, dus als je koopt vastgoed aan. Ik zeg, uiteindelijk ga je huurders betalen voor je Rolls-Royce. Hmm. Ik zeg, wat is je Rolls-Royce over 2 jaar waard?
Ja, zeker.
Ik zeg, wat als je 4 ton hebt? Vastgoed, wat wordt je vastgoed waard? En dat was dus het stukje bewustwording. En nu is het wel grappig. We hebben nu gewoon een doel gesteld van, oké, we willen zoveel, een x-bedrag aan passief inkomen genereren. Dus vanuit zijn vastgoed. En dan mag hij die rolls halen.
Ja, ja, ja.
En zo zie je dus het stukje bewustwording, waarin iemand denkt van, hè, met mijn tekengeld, ja, het is toch tekengeld, ik koop een auto. Als je het slim inzet, dat je diezelfde auto kan rijden wat je zou willen rijden. Allee, eigenlijk laat je dus je huurders betalen voor je Rolls-Royce.
Ja, zeker. Zolang ze maar niet te veel, lieve profvoetballers, niet de hoogste prijs in Amsterdam doen. Doe maar het in Rotterdam of zo.
Ja, dat wordt ook allemaal hoog, hè? Nee.
Hey, ik wil je danken, Soef. Heel tof
ook,
dat je er was. Succes met Sport Legacy. Zoals ik al zei, ik denk niet dat de enige podcast is die we hierover gaan hebben. En ik vind het al gewoon tof dat... Kijk, wat je vaak met dit soort dingen zie je de grote namen. Natuurlijk, Rijn Babel zie ik bij jou staan. Ik ken het Vermeer. Maar ook jongens die in de KKD spelen. Een Tom Overtoon. Weet je, dat vind ik heel vet als ambassadeurs, weet je. En...
Ja, maar...
Nee, maar dat het dus echt breder is.
Klopt. Ik heb een Thijs Timmermans, die voetbalt op het tweede niveau in Cyprus.
ARC, hè? Af naar de Rijn.
Ja.
Ja, zeker.
Volgens mij, ja.
Ja, daar komen de talenten vandaan toe.
Nee, maar die voetbalt nu op het tweede niveau van
Cyprus.
Van Cyprus,
hè?
Ja. Ja, weet je, die verdient inderdaad evenveel als dat ik verdiende in mijn periode bij loondienst. En, maar zo'n jongen, 20 jaar, is wel al bezig met wat ik hierna moet doen.
Ja, zeker.
En dus inderdaad, wij zijn er gewoon voor een ieder. Nu ook, hè, want we focussen alleen op voetbal. Maar we hebben, als het goed is, onze eerste handbalster... die met ons in zee gaat.
Is een keepster?
Nee, ik ben bang dat ik Celeste plak.
Oeh. Ja. Maar dan is er geen handbalster,
of,
toch?
Of volleybalster, sorry. Volleybalster.
Poeh, als Celeste dit hoort.
Sorry, Celeste.
Oké. Okay. Ja, nee, zij is een Nederlands team. Ja, daar ken ik haar naam van. Ja.
Dus kijk, we zijn er gewoon voor atleten. We willen helpen, we willen meedenken. En uiteindelijk is het gewoon... voor iedereen een win-win als wij hetgene kunnen realiseren wat ze willen.
Goeie laatste woorden. Dankjewel, Soef.
Thanks.
Jullie bedankt voor het luisteren. Het was een nieuwe podcast met Peter. Volgende week weer een nieuwe gast. Ik zou zeggen, graag. Tot dan.